Voor de luisteraars thuis zullen we het te lezen schriftgedeelte en de zingen psalmen voor deze avond noemen. Te lezen schriftgedeelte is uit Jesaja 64. Jesaja 64. En de zingen psalmen zijn psalm 81 vers 12, psalm 51 vers 9, psalm 20 vers 1 en vers 5, psalm 74 vers 13 en vers 19, psalm 102 vers 7 en vers 8. Noem nu nogmaals te lezen schriftgedeelte Jesaja 64. En we zingen psalm 81 vers 12, psalm 51 vers 9, psalm 20 vers 1 en vers 5, psalm 74 vers 13 en 19, psalm 102 vers 7 en vers 8. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat ooit zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen een hele bekende psalm, zeker ook voor de kinderen, psalm 81 vers 12. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo het smeekt, mild en overvloedig. Psalm 81, het 12e vers. vindt u straks in het Oude Testament de profetieën van Jesaja. En wel Jesaja 64. De profetieën dus van Jesaja, het 64ste hoofdstuk. Eerst echter doen wij een belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En wel met de woorden van de apostolische geloofbelijdenis. En we zingen daarna Psalm 51 vers 9. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Psalm 51 vers 9. Na de apostolische geloofbelijdenis.
Ik geloof in God en Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Dat gij de hemelen scheurdet
dat gij nederkwaamt, dat de bergen van uw aangezicht vervloten, gelijk een smeltvuur brandt en het vuur de wateren doet opbobbelen, om uw naam aan uw wederpartijders bekend te maken. Laat alzo de heidenen van uw aangezicht beven, toen gij vreselijke dingen deed, die wij niet verwachten. Gij kwaamt neder van uw aangezicht vervloten de bergen. Ja, van ouds heeft men het niet gehoord, nog met oren vernomen, en geen oog heeft het gezien, behalve gij, o God, wat hij doen zal dien die op hem wacht. Gij ontmoet den vrolijke en die gerechtigheid doet, diegenen die uwer gedenken op uw wegen, zie, gij waart verbolgen, omdat wij gezondigd hebben. In dezelfde is de eeuwigheid, opdat wij behouden worden. Doch wij allen zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. En wij allen vallen af als een blad, en onze misdaden voeren ons heen en weg als een wind. En er is niemand die uw naam aanroept, die zich opwekt dat hij u aangrijpt. Want gij verbergt uw aangezicht voor ons, en gij doet ons smelten door het middel van onze ongerechtigheden. Doch nu, Heere, gij zijt onze Vader, wij zijn leem, en gij zijt onze pottenbakker, en wij allen zijn uw handenwerk. Heere, wees niet zozeer verbolgen, en gedenk niet eeuwiglijk der ongerechtigheid. Zie aanschouw toch, wij allen zijn uw volk. Uw heilige steden zijn een woestijn geworden. Sion is een woestijn geworden, Jeruzalem een verwoesting. Ons heilig en ons heerlijk huis, waarin onze vaders u loofden, is met vuur verbrand. En al onze gewenste dingen zijn tot woestheid geworden. Heere, zoudt gij u over deze dingen inhouden? Zoudt gij stilzwijgen en ons zeer bedrukken?
Ik wil uw aandacht vragen voor Jesaja 64 en daarvan het eerste vers. Wellicht had u het al vermoed toen u de schriftlezing zag, maar nu weet u het dan zeker. Daar staat in Gods heilige en onfeilbaar woord het volgende. Och, dat gij de hemelen scheurde, dat gij neerkwaamt, dat de bergen van uw aangezicht vervloten. Ik ga het hebben over de klacht van Jesaja, van de profeet Jesaja. Daar beginnen we mee. Want we belichten dit vers in de bredere context. De klacht van de profeet. Vervolgens de bede van de profeet. Nou, dan zijn we helemaal bij Jesaja 64 vers 1. En dan ook de verhoring van deze bede. En dan denk ik in het bijzonder aan Jesaja 64 vers 4. Dan lees ik dat vers er toch even bij. Ja, van ouds heeft men het niet gehoord, nog met de oren vernomen. En geen oog heeft het gezien, behalve gij, o God, wat hij doen zal, dien die op hem wacht. Dus Jesaja 64 vers 1 is het uitgangspunt, maar we beginnen met de klacht van de profeet Jesaja, dan zijn bede. En tenslotte hoe Jesaja mag betuigen dat zijn gebed verhoord zal worden. We gaan zingen van de 20e psalm, de versen 1 en 5, dat u tot uw klacht de hemel scheuren. En wat er verder volgt in de versen 1 en 5 van de 20e psalm. dag voor gewas en arbeid. Wel om de simpele reden. Aan Gods zegen is alles gelegen. We zijn allemaal aangewezen op het land. We hebben allemaal eten en drinken nodig. En als het land zijn gewassen niet voortbrengt, dan loopt het vast. Ja, wij ademen allemaal het klimaat in, maar voor ons zal dat zo vaak niet lopen. Want dan importeren we gewoon voedsel vanuit het buitenland. Dat klimaat ademen wij in. En dan moeten we beseffen, en dan begin ik maar bij mezelf, je beseft het veelal te weinig, het kan zo veranderen. Het kan zo veranderen. De dingen kunnen in de kortste keren helemaal vastlopen. Trouwens, ga je terug in de geschiedenis, hoef je nog niet eens zo lang terug te gaan. Toen had je in Nederland omstandigheden, dat komt nu alleen maar voor in ontwikkelingslanden. Zo'n grote armoede was er. Maar dat kan terugkomen. Dat landen waar nu grote armoede is, ons voorbij gaan streven. En dat wij als land in armoede terechtkomen. Zou dat erg zijn? Nou, het allerergste is als we God niet kennen. Dat is vele malen erger dan uiterlijke tegenspoed, persoonlijk en landelijk. En daarom een biddag moet toch nooit alleen een biddag voor gewas en arbeid zijn, maar ook een dag van verootmoediging. Het is maar allereerst een biddag voor gewas en arbeid. Ik weet niet hoe het hier is. Hier zullen mensen in het dorp nog weten dat het biddag is. De routeplanner stuurde me verkeerd. Ik kwam net op tijd aan. Ik vroeg een man op de straat hoe ik dit kerkgebouw kon vinden. Oh, ik ben dominee, zei hij, het is vandaag biddag. Het is vanavond biddag. Nou, hij wenste me nog God zegen toe met de preek die ik ging houden. Maar deze man wist dus nog dat het biddag was. Maar ben je in Amsterdam biddag? Nooit van gehoord, weet in de verste verte niet, want dat is een biddag, dan kan het zijn. Als je daar woont en je bent christen en je gaat naar een biddag, dan moet je dat uitleggen. Dat is op zich natuurlijk nog niet zo verkeerd. Ja, ik wil volgende week vrij hebben. Ja, waarom? Nou, bij jou de biddag. Nou, wat is dat dan? En dan heb je een mooie gelegenheid om het uit te leggen. Dat moeten we veel meer doen. Gelegenheden aangrijpen om duidelijk te maken, niet zozeer waar wij voor staan, maar wat waar is. Dat God ons allerschepper is, dat Hij onze hulde waard is en dat we alleen Hem waarachtig kunnen leren kennen, in en door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En leg je dat uit aan buitenstaanders, dan moet je dat uiteraard in hele eenvoudige woorden doen. Maar we moeten er wel ons best voor doen. Een biddag, dat zei ik al en daar kom ik op terug, moet toch ook een dag van verootmoediging zijn. Vanaf dat ik predikant werd, is het altijd mijn gewoonte geweest, in de morgendienst, op de middagdienst, de eerste dienst. Dan legde ik meer de nadruk op gewas en arbeid. Het vragen of de Heer bij ons wilde zijn, ook in het komende seizoen, ons moed en kracht wilde geven. En in de tweede dienst, de avonddienst, was meer de focus op verootmoediging. Niet dat je die twee tegen elkaar uit kan spelen. Want verootmoediging is altijd nodig. Maar goed, dan was toch de focus, en dat is ook vanavond het geval. Heere, zou u ons toch bovenal uw Heilige Geest niet willen onthouden? Persoonlijk niet, maar ook kerkelijk niet. En dan hebben we alle reden, zeker in onze tijd, om dat te vragen. Want alom zie je kerkverlating. Het gaat bijna geen familie voorbij. Bij een begrafenis word je veelal met je neus op de feiten gedrukt. Dan kan je het zo zien. Er zijn niet kinderen onder het gehoor of kleinkinderen. Die zijn een heel andere kant op gegaan. Dat proces van kerkverlating zie je alom nog voortwoekeren. Mensen haken af. En inmiddels, in Nederland wonen heel wat mensen. Ook als je een aantal generaties teruggaat, die zijn helemaal niet opgevoed in het christelijk geloof. Die wonen wel in ons midden. En dan moet onze diepe wens zijn dat Gods kerk tot bloei mag komen. Tot innerlijke bloei. Dat het gemeente mag groeien in de diepte. Maar ook dat mensen die de kerk terug hebben toegekeerd, op hun schreden terugkeren. Dat mensen die helemaal niet bij Gods woord zijn opgevoed, de weg vinden naar de kerk. En dat is natuurlijk niet een doel in zich. Maar dat ze die keuze mogen maken die Rut maakte. Uw volk is mijn volk. Uw God mijn God. Dat ze de levende God leren kennen. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Dan is het zeker zo. Dat geldt ook. Als we als trouwe kerkganger door het woord Gods geraakt worden. Dat we zullen beleiden. Als God mij niet gezocht had. Was ik hem nooit gaan zoeken. Ik ben hem gaan zoeken. Ik zoek hem naar door genade elke dag. Ik zoek de dingen die boven zijn. Hoe komt dat? Omdat hij mij eerst gezocht heeft. De focus dus van deze avonddienst, of de Heere zijn kerk tot bloei mag brengen. En zo kwam ik uit bij Jesaja 64. De hoofdstukindeling is hier niet helemaal logisch, dat is goed om te weten. De hoofdstukindeling hoort niet bij de inspiratie van de Bijbel. Hoe is men er toe gekomen de Bijbel in hoofdstukken te verdelen en vervolgens die hoofdstukken in versen te verdelen? Dat is veel makkelijker om op te zoeken. In preken van Augustinus kan je vinden iets over de helft in Jesaja. En wij zeggen Jesaja 35 of 40, het 14e vers. Die hoofdstukindeling en versindeling stamt uit de late middeleeuwen. Dat is inmiddels al een aantal eeuwen geleden, maar het hoort niet bij de Bijbeltekst zelf. Want feitelijk is er een nieuw begin in Jesaja 53 vers 7. Jesaja 53 vers 7 tot en met Jesaja 54 wordt wel het klaaglied van Jesaja genoemd. We kennen een Bijbelboek, de klaagliederen van Jeremia. Maar binnen het boek Jesaja vind je hier in Jesaja 63 vers 7 tot en met Jesaja 64 het klaaglied van Jesaja. En wat was nou de aanleiding van die klacht? Mijn eerste gedachte. Wel, de profeet Jesaja heeft geleefd in de 8e eeuw voor Christus. En is gestorven aan het begin van de 7e eeuw voor Christus. Tijdens zijn leven heeft hij de dreiging van de Assyriërs meegemaakt. Als we een beetje thuis zijn in de Bijbel, weten we dat toch. Jeruzalem is op een gegeven moment door Sanherib belegerd en het scheelde geen haar. Anders was Jeruzalem ingenomen en verwoest. Maar nu heeft Jesaja voorzien dat wat de Assyriërs niet gelukte, de Babyloniërs wel zou lukken. Waarom eigenlijk? Omdat de Heere Jeruzalem zou overgeven. In de handen van de Babyloniërs niet. Zo bekeken de Babyloniërs het zelf. Onze goden zijn machtiger dan die God van Israël. Maar zo is het niet. Zo is het niet. Jeruzalem kon alleen maar in de handen van de Babyloniërs vallen. Omdat de Heere dat toeliet. Die heeft de Babyloniërs gebruikt als een geesel in zijn hand om zijn volk te straffen. En daar was alle reden toe. Want eeuw in, eeuw uit had God tot zijn volk profeten gezonden om het volk op te roepen tot bekering, dat ze in zijn wegen zouden wandelen. En het is waar, er is altijd een rest geweest die aan die oproep gehoor gaf. Maar het overgrote deel van het volk koos eigen wegen. En dan komt er een moment, Jesaja voorzag het. De Heere maakte het hem bekend, de maat is vol. Jeruzalem zou verwoest worden. De tempel in as gelegd. En allemaal door eigen schuld. En dan lees je in Jesaja 63 vers 17 de klacht. Heer, waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Waarom verstokt gij ons hart, dat wij u niet vrezen? En ga je naar Jesaja 64 vers 6. We zijn alle als een onrein. Onze gerechtigheden. Dan praten we niet eens over de ongerechtigheden, maar onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Wij alle vallen af als een blad. Onze misdaden voeren ons heen en weg als een wind. Ons bidden moet altijd gepaard gaan met verootmoediging. Dan denk ik ook aan de bekende gelijkenissen van de verloren zoon. En van de farizeeër en de tollenaar. De verloren zoon. Die aan zijn vader beleed, ik ben niet waard uw kind genoemd te worden. De tollenaar die uitriep, o God, wees mij zondaar genadig. En dan wil God dat ook uit onze mond horen. Dat onze zonden tegen ons getuigen. Dat zelfs onze beste werken een wegwerpelijk kleed zijn. Hoe moet je het zien dat de profeet dan het zo verwoordde? Heere, waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Waarom verstokt gij ons hart dat wij u niet vrezen? Bedoelt hij daarmee dat het eigenlijk de schuld van God is? Dat het volk de weg is kwijtgeraakt? Dat het volk de rechte wegen niet bewandelt? Dat het volk er niks aan kan doen? Dat het zo'n hard hart heeft? Nou, als je het zo opvat, dan heb je het totaal niet begrepen. Dat hoor je wel. Kunnen wij er wat aan doen dat we naar het hart hebben? Kunnen wij er wat aan doen dat we onbekeerd zijn? Het is God die ons onbekeert. Ja, en als je dan naar een tekst zoekt, waarvan je denkt dat die je kan staven in zo'n visie. Ik kan me voorstellen als je Bijbel vast bent dat je bij zo'n tekst uitkomt. Maar dan misbruik je hem wel. Hoe moet je het dan wel zien? Nou, de profeet, dat blijkt toch uit alles. Die zoekt de schuld bij zichzelf. En die wil dat het volk de schuld bij zichzelf zoekt. Heren, wij zijn het die uw naam niet aanroepen. Maar hij weet ook, God staat erboven. Alleen God kan ons de bekering ten leven schenken. Heb jij daar zin in? Nee, als ik het doe, doe ik het met tegenzin. En dan wil God dat wij hem van harte vrezen. Als de profeet het zo verwoordt, waarom verstopt gij ons hart? Dat wij u niet vrezen. Waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Dan wil hij dit zeggen, Heere, we zijn op u aangewezen. Anders blijven we wie we zijn. Dus niet om God de schuld te geven, maar om aan te geven, Heere, het moet van uw kant komen. Kom toch over en help ons. Want anders blijft het in het dienen van God op zijn best een kwestie van de buitenkant. Maar het is niet een zaak die ons hart heeft. Ik preek nooit eens in een gemeente. En aan het eind van de middag ging ik een kop koffie drinken bij een echtpaar dat niet bij de gereformeerde gezinten behoort. Maar de man wilde graag 's avonds onder mijn gehoor komen. En we zijn samen naar de kerk gelopen. Hij heeft de preek aangehoord. Dat was een preek over Psalm 68. Die God is een God van volkomen zaligheid. En ik heb na afloop nog weer bij dat echtpaar een kop koffie gedronken. De vrouw was niet meegegaan. Want dat was voor haar toch een station te ver naar zo'n degelijke gemeente. En toen kwam naar voren, in de weergave van de preek, dat mijn diepe wens was dat alle leden der gemeente levende leden zouden mogen zijn. En toen zei die vrouw, ja dominee, maar dat moet je zelf wel willen. Want ik had onderstreept dat alleen genade was. Ja, maar moet je zelf wel willen. En toen gaf haar man een prachtig antwoord. Die zei, maar hoe komt het eigenlijk dat ook wij het eerst niet wilden en nu wel? Want het is natuurlijk niet zo dat je er met je haren bijgesleept wordt. En dat je zo tot God bekeerd wordt. Nee, God werkt in je. Maar hoe merk jij dat dan? Ja, bij de een gaat het zus en bij de ander zo. Maar dit is het punt waar we allemaal elkaar dan mogen vinden. Eerst had ik er geen zin in. En nu, daar strekt zich al mijn lust en al mijn liefde heen. Hoe is dat daar veranderd, joh? Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? En dan kunnen wij nooit zeggen, dat heb ik gedaan. Dit werk is door Gods alvermogen, door z'n Heere hand alleen geschied. En wij krijgen dat nooit klein, dat moeten we ook niet proberen. Dat het onze verantwoordelijkheid is om God te zoeken. En onze schuld is als we van God afdwalen. En dat God de enige is die ons op de rechte weg kan brengen. En dat we dan ook zo mogen beleven. Wie heeft lust de neer te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen. Leer hoe die wandelen moet. De klacht van de profeet is, we kunnen niet voor u bestaan. We zijn van u afgedwaald. We kiezen allemaal eigen wegen. Onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Er is niemand die uw naam aanroept, die zich opwekt dat hij u aangrijpt. Heren, we hebben er helemaal geen zin in om terug te keren naar u. En zou u daar zelf verandering in teweeg willen brengen? En zo gaat de klacht over in een bede. De bede wordt weer gevolgd door een klacht. Het heeft alles met elkaar te maken, dat voelen we natuurlijk wel aan. Maar de klacht van Jesaja 53 vers 17 gaat over in een bede. Och dat gij de hemelen scheurde. Dat gij nederkwaamt. Dat de bergen van uw aangezicht vervloten. Nou, ik begon met de klacht van de psalmist en dan de bede van de psalmist. Heere, wil u vanuit de hemel hier op aarde verschijnen? En dan zinspeelt de profeet op wat eenmaal gebeurd is aan de Sinaï. Toen is God nedergedaald bij het geven van de wet. Je vindt het in Exodus. Gij kwaamt neder. Zo staat het in Jesaja 64 vers 3. En dan hoor je opnieuw, van uw aangezicht vervloten de bergen. En dan staat het als een constatering. Vervloten, dat wat ouderwets Nederlands. Kijk je naar de kanttekening van de Statenvertaling. Daar staat in de kanttekening weggesmeld. Nou, dat snappen wij inmiddels beter. Heere, geef toch dat de bergen van uw aangezicht wegsmelten. Je zou trouwens ook kunnen vertalen dat de bergen voor uw aangezicht beven.
Maar inhoudelijk maakt dat niet uit. De psalmist, de profeet ziet er naar uit dat een hemel gescheurd mag worden. Want die zit nou dicht. En dat God vanuit een hemel neer mag komen. Zoals hij dat eenmaal gedaan had bij de wetgeving op de Sinaï. En dan moet je dat vooral van de positieve zijde bezien. Niet de wet die ons veroordeelt, dat is ook het geval. Maar dan bedoelt de profeet vooral dit. Toen bent u toch aan ons verschenen. En toen hebt u toch tegen ons gezegd. Ik ben de Heer uw God. Ik zal u tot een God zijn. En gij zult me tot een volk zijn. Heere, zou u zo opnieuw over willen komen. Wij hebben de band met u verbroken. Maar zou u hem alstublieft willen herstellen. En dan heeft de profeet gebeden. In de vaste zekerheid dat God zou verhoren. Ik kom daar straks op terug. Maar hij heeft gebeden in de zekerheid. God gaat ons verhoren. U bent nedergekomen in het verleden. U gaat het straks weer doen. Vanouds heeft men het niet gehoord. Nog met oren vernomen. En geen oog heeft het gezien. Behalve gij, o God. Wat hij doen zal, dien die op hem wacht. De profeet bidt of God de hemel zou willen scheuren. En als we dan denken aan onze situatie, hoe moeten wij dat zien? Nou, dan kan je bij jezelf beginnen. Als je moet zeggen, ik ga wel naar de kerk, maar ik ben geen levend lid van de kerk. Begin dan met de hemel te bestormen. Doe geweld op het koninkrijk der hemelen. Smeek of God een hemel zou willen scheuren. En dan wil God boven bidden en denken horen. Ik bezocht eens een jonge vrouw. Ik had er al meer bezocht, dus ik wist waar ze mee zat. En toen zei ze, ja dominee. Ik weet niet hoe ik bekeerd moet worden. Ik zei, nou, dat zijn ergere dingen. Dat vond ze een vreemd antwoord, heb ik toegelicht. Ik zeg, als God het niet zo weet, hoe die je moest bekeren, dan hadden we echt een probleem. Maar dat jij het niet weet, is helemaal niet erg. Dat moet je simpel aan God vertellen. Jij hoeft God de les niet te lezen. Je vraagt simpelweg, Heere, bekeer me, zo zal ik bekeerd zijn. En dan wil God boven bidden en denken. Dan is die veel gewilliger om jou te horen dan jij gewillig bent om hem te ontvangen. Je moet het bij jezelf beginnen. Maar daar moeten we niet in eindigen, want als we denken aan de profeet Jesaja, dan blijkt toch uit alles, hij bidt voor zijn volk. Hij heeft het over wij en ons en dan bedoelt hij niet dat hij op anderen neerziet. En dan bedoelt hij het ook niet zo. Je hoort eens hier, ik ben wel een zondaar, maar we zijn het allemaal. Zo in de zin, zo'n vaart loopt het nou ook weer niet. Nee, dan is het zo, de nood van het volk is ook zijn eigen nood. En dat we zo zouden bidden of God zijn kerk tot bloei wil brengen. Want ongetwijfeld gaat de Heer nog door met zijn werk. Maar er is de afgelopen decennia heel veel goeds in Nederland verdwenen. Elders in de wereld groeit de kerk, dat constateren tal van mensen die er zich mee bezighouden. Ja, het zwaartepunt van het christendom ligt allang niet meer in Europa. Dat ligt op het zuidelijk halfrond. Ik heb gemeenteleden gehad, die moesten voor de welk wel naar Oeganda of naar Kenia. Je loopt er op de markt, je overal lange bijbelteksten. Je stapt in een bus, er wordt eerst een gebed gedaan. Dat is in die landen de gewoonste zaak van de wereld. Hoe diep zit dat bij die mensen? Ja, dat weet God. Maar het is nog de gewoonste zaak van de wereld om over God te spreken. En dat is in Nederland bepaald heel anders. Daar zien we de kerk kleiner worden. En omdat we weten dat het geloof uit het gehoor is, daar moet het niet mee eindigen, daar moet het wel mee beginnen, moet toch ons vurige gebed zijn: Heere, geef dat mensen de kerk niet verlaten. Je kinderen niet. Je kleinkinderen niet. En als ze het gedaan hebben, Heere, zou u ze toch alstublieft terug willen trekken. Dan hebben we een machtig wapen en dat is het gebed. Och dat gij de hemelen scheurt. En dan kunnen we pleiten op Gods belofte. U hebt toch beloofd, o Christus, dat u met uw kerk zal zijn tot de jongste dag. En dat de poorten der hel uw gemeente niet zullen overweldigen. Want als je ziet op de omstandigheden, tenminste daar heb ik last van, dan zou de moed in de schoenen zinken. Zou er wel iets van een kerk overblijven in Nederland? Er is heel veel niet dat er wel moet zijn en heel veel wel wat er niet moet zijn. Maar dan ben je niet op je plek als de moed in de schoenen zinkt. Wat is de bedoeling? Dat we net doen als Jesaja. Heere, zou u den hemel willen scheuren? Wil u onder ons wonen en werken? Dat we niet alleen naar de kerk komen, maar naar u toegetrokken worden. Dat u het hoogste van onze blijdschap wordt. Dat we mogen weten, en dan gebruik ik de ons zo bekende taal van de Heidelbergse catechismus, van die drie stukken die nodig zijn om zalig te leven en om zalig te sterven. En had ik pas toch een bemoedigend iets. Ik bezocht een man tegen de 50. Als jonge man kwam die wel naar de kerk, niet heel trouw. Zijn moeder kwam trouwens ook nooit. Maar er zijn een aantal jaren geweest, dan kwam die altijd in de middagdienst naar de kerk. En dan kwam die ook al bij ons thuis. En dan wilde hij over de preek discussiëren. Het was echt zo'n denker. Ik ben hem uit het oog verloren. En het bleek dat hij afgehaakt was. Maar een jaar geleden was hij de kerkvader Augustinus gaan lezen. En door het lezen van die kerkvader Augustinus leerde hij zijn verstand te onderwerpen aan het woord van God. En in diezelfde tijd werd hij ongeneeslijk ziek. En dat heeft hij God niet kwalijk genomen. Hij zei: wat een wonder. Dat ik dat nog heb mogen leren. Dat er een middelaar is. Een middelaar is door wie je toegang krijgt tot God. De grote kerkvader Augustinus had veel gelezen in filosofen. Dat had deze man ook. Eén ding is die bij die filosofen gaan missen. Een God die zich bekommert om mensen. Dat deden die Griekse goden niet. Een God die een middelaar geeft. Opdat we toegang krijgen tot hem. Onverdiend. En ik heb bij deze man Psalm 130 gelezen. Uit de diepte roep ik tot u. Bij u is vergeving. Opdat gij gevreesd wordt. Want dat zijn de drie dingen die we moeten weten. Om zalig te leven en om zalig te sterven. En daar moet het ons om begonnen zijn. Dat anderen het uit onze mond kunnen horen. En wij het mogen horen uit de mond van anderen. Uit de diepte roep ik tot u. Dan begin je dus bij verontmoediging. Bij u is vergeven. Ik heb geroepen of de hemel gescheurd mocht worden. Het is nog gebeurd ook. Enkel uit genade. En dan mag ik den Heere vrezen. Mijn hart is niet langer verstokt en verhard. Dat de kerk tot bloei mag komen. Dat mensen die weggezworven zijn van de dienst des Heren tot inkeer komen. Nou, in een trouwdienst heb je soms een heel gemengd publiek onder je gehoor als predikant. En zeker in een rouwdienst. Dan kan het voorkomen dat je heel kerkelijke mensen onder je gehoor hebt. Dat ook natuurlijk. Maar ook mensen die de kerk nog nooit van binnen hebben gezien. Nou, wat heb je dan een geweldige gelegenheid om mensen de weg te wijzen. Want ze zijn, ze horen het woord. En dan worden ze door God opgezocht. Nou, als predikant heb je dan de gelegenheid om mensen op God te wijzen. En toen ik nog een gemeente had, wees ik mijn gemeenteleden erop. Jullie komen naar ik vermoed, zei ik dan, meer met mensen buiten de kerk in aanraking dan niet. Deel datgene wat je hier hoort met anderen. Voor de dierenwereld geldt, inteelt leidt tot degeneratie. En dat geldt ook voor de kerk. Als je het evangelie niet met anderen wilt delen, heb je het zelf nog niet begrepen. De kerk komt tot bloei als wij door Gods genade die houding mogen aannemen. Kom, ga met ons en doe als wij. En dan is het nooit om ons. Dan is er maar één grond. Beschouw, herdenk uw vastgestaan verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonk. De profeet voorzag de balksap. Nou, de psalm die ik nou zojuist geciteerd heb, is ook een psalm. Die is gedicht vanuit de nood van de ballingschap. Heere, breng ons weder, beschouw, herdenk uw vastgeslagen verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. De klacht van de psalmist, Heere, waarom verstokt gij ons hart dat wij u niet vrezen? De klacht van de profeet. De bede van de profeet, oog dat gij de hemel scheurde. En dan de verhoring. De verhoring, dat staat, ik gaf het al aan in het vierde vers. Vanouds heeft men het niet gehoord, nog met een oren vernomen, en geen oog heeft het gezien, behalve gij, o God, wat hij doen zal, dien die op hem wacht. En ja, dan is een vaste regel, dat zal u wel bekend zijn. Wil je de schrift goed uitleggen, dan moet je altijd schrift met schrift vergelijken. Je hebt meer regels voor schrift uitleggen, maar dat is het allerbelangrijkste. Wat zou deze tekst betekenen, joh? Is er niet een andere tekst die de licht opwerpt? Dat is schrift met schrift vergelijken. En in dit geval is het zo. Paulus zinspeelt in 1 Korinthe 2 vers 9... In mijn Bijbeluitgave zie je dat en ik vermoed in die van u ook, daar staat het daarbij bij Jesaja 64 vers 4. Paulus die zinspeelt in 1 Korinthe 2 vers 9 op deze woorden uit Jesaja 64 vers 4. Hetgeen het oog niet heeft gezien, het oor niet heeft gehoord, zo zegt Paulus dat. En het hart van de mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft, dien die hem liefhebben. Nou, dat is een vrije verwoording van wat de profeet zei in Jesaja 64 vers 4. En dan wordt ons duidelijk hoe God dit gebed heeft gehoord. Het is waar, je kon al beginnen met het feit dat er na 70 jaar een rest uit de ballingschap mocht terugkeren. Maar dat is bepaald niet de hele vervulling. Niet de diepste vervulling. Wanneer is die gekomen? Wanneer zijn de hemelen gescheurd? En dan ga je naar Bethlehem. Toen zijn de hemelen heel letterlijk gescheurd. In Bethlehem, Efrata's velden. De herders hebben de engelen horen zingen, de hemelen werden gescheurd. Maar op een andere manier was de hemel al gescheurd. Er was een wonder geschied, nog veel groter. Dan toen God destijds op de Sinai was neergedaald en de wet had gegeven. Er was een groter wonder geschied. Hebben de herders met hun eigen ogen kunnen aanschouwen. God is mens geworden. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. Als we het hebben over de verhoring van deze beden, dan denk je aan de grote nieuw-testamentische heilsfeiten. De geboorte van de Heer Jezus Christus. Zijn dood aan het kruis. Zijn opstanding uit de dood. Zijn hemelvaart. Ja, toen ging hij blijkbaar weer terug naar de hemel. Jawel. Maar toen zond hij de Heilige Geest. En zo kom je bij Paulus uit. Het evangelie is de Joden een ergernis, de Grieken een dwaasheid. Maar degene die geroepen zijn, die door Gods Geest zijn aangeraakt. Bij de Joden en Grieken de kracht Gods en de wijsheid Gods. En dan kan Paulus betuigen dat we de geest Gods hebben ontvangen. Niemand weet wat in een mens omgaat dan de geest des mensen die in hem is. En zo weet niemand wat er in God omgaat dan de geest Gods die in hem is. Maar dan is het grote wonder dat God die geest uitgestort heeft. En dat die geest Gods liefde uitstort in je hart. En dan blijft het waar, God gaat ons begrip te boven, maar dan mogen we één ding weten. Wat we van God niet weten, dat weten we wel. Hij heeft me getrokken met koorden van eeuwige liefde. En hij verlaat nooit wat zijn hand begon. Dan kom je ook uit bij de Heidelbergse catechismus, die is uit de schrift geput. Dat er een kerk is en dat ik daarvan een levend lidmaat ben. En eeuwig zal blijven. De verhoring van de beter, dan begin je met de grote heilsfeiten. De geboorte van Christus. De kruisdood van Christus. De opstanding van Christus. Zijn hemelvaart. De uitstorting van de Heilige Geest. En dan ga je de kerkgeschiedenis in. Want die geest die eenmaal is uitgestort, maakt telkens weer zondaren levend. En dan mogen we uitzien naar een machtige doorwerking van Gods geest. En dan kan je ook moed scheppen uit het verleden. Dan levert de kerkgeschiedenis voorbeelden van machtige opleving in Gods kerk. Dan hoef je maar te denken aan de reformatie. De kerk was in die verval. En dan geeft God mannen als Luther, Calvijn en anderen om hen heen. Het evangelie mag weer met kracht verkondigd worden. Het legt beslag op mensen. Maar ook als je verder gaat in de geschiedenis, zijn er voorbeelden. Ja, wij hebben het wel over de oude schrijvers, de mannen van de nadere reformatie. Nou, zo heeft God getrouwe predikers aan Nederlands kerk willen geven. In de 17e eeuw, in de 18e eeuw. Aan het begin van de 19e eeuw was het kerkelijke leven in groot verval. Maar als we de 20e eeuw ingaan, is er heel wat veranderd. Aan het begin van de 19e eeuw dachten die liberale heren, ja, van de orthodoxie schiet niks over. Die liberale heren waren dan op hun manier wel godsdienstig, maar die keken neer op die mensen die er nog vanuit gingen dat de Bijbel het woord van God was. Van A tot Z waren. Jo, met die orthodoxie, dat is nog één of twee geslachten en dan is het echt gebeurd. Nee, toen zijn er in de 19e eeuw wonderen gebeurd in de hervormde kerk en daarbuiten. Helaas is de kerk verdeeld geraakt in die 19e eeuw, maar er zijn echt wonderen gebeurd. Ook in de 18e eeuw trouwens. Onder andere op de Veluwe dat vele mensen tot bekering kwamen. Herlevingen noemen we dat. Op grote schaal, soms ook op kleinere schaal. Ik preekte pas in Wouterswoude. Nou, dat is een dorpje in Friesland, dat zal u wel bekend zijn. Wouterswoude, Driesem. In Driesem, ik weet niet meer het exacte jaar, maar je zit ergens rond 1915. Toen kwam daar een dominee Holland, die heeft er maar 2 jaar gestaan. Maar de eerste winter dat hij er stond, kwamen er al 17 mensen tot volle zekerheid van het geloof. Behalve anderen die in beginsel zicht kregen op Christus, waren er 17 die de volle zekerheid kregen. Ik ben gewassen en gereinigd door Christus bloed. De voorganger van dominee Holland, dat moet ik er even bij vertellen, dat mag ik erbij vertellen, was een getrouw predikant, maar die miste zelf de geloofszekerheid. In zijn prediking kwam meer de verlorenheid van de wet, van de mens naar voren en het vonnis der wet, op zich geen Bijbel natuurlijk, maar heel weinig kwam de vrijheid in Christus uit de verf. En dominee Holland, ik geef zijn eigen woorden weer, die zei, ik hoefde de deur maar open te zetten en de schapen stuimelden zo de schaapskooien. Want die waren als het ware voorbereid door die prediking die zijn voorganger gebracht had. En dominee Holland was een man die en mensen daagde voor Gods rechterstoel, maar krachtiger dan zijn voorganger mocht en kon verkondigen. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Daarom geef ik dit door, dat ook onze eigen geschiedenis voorbeelden kent van opleving op wat grotere schaal, maar ook op kleine schaal. Zou dat nog kunnen? Gij evenwel, gij zijt, blijf dezelfde Heer, gij zijt vanouds mijn toegelaten koning. Dan mogen we grote dingen van God verwachten. En als we dat geloof mis of al te weinig beoefenen, dan moeten we net doen als de vader van de maanzieke knaap. Ik geloof, Heere, kom een ongeloof te hulp. Help me toch om dat ongeloof ten onder te houden. Maar we mogen grote dingen van God verwachten. Ja, en dat is, dat heeft iemand mis verteld uit Sliedrecht. Daar had je een vrije gemeente. En hij vertelde, weet je wat wel voorkwam? Nou ja, zo rond 9 uur, dat zal hier ook wel zijn. Dan komen de eerste kerkgangers en dan koster doet de deuren open. En de organist begint wat te spelen. En dan gebeurt het wel, dan zaten er inmiddels wat mensen in de kerk. En dan kwam er iemand binnen en die riep naar de organist. Jo, ik zit zo vol van Psalm 89, vers 1. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Gerrit, wil jij het spelen? Dan zal ik hier beneden zitten. En dan hoorde de dominee van de bewuste gemeente, zijn pastor is toch vlak voor de kerk, de gemeente als ik. 9:10. Want dan kwamen de mensen binnen. En die gingen zingen. Dan werd de ene naar de andere psalm gezongen. En dat gebeurde. En als dat gebeurde, dan zei hij: ze hebben me eigenlijk heel niet nodig, zei hij. De Heer is er al. Ze hebben me heel niet nodig. Ja, hij ging natuurlijk toch preken. Dan voelde die, er is honger naar het woord. Er is honger naar het woord. Nou, dat zijn natuurlijk geen dingen die je na kan doen. En toch geef ik het door. Van voorbeelden leer je. Als wij echt een kind des Heren mogen worden, is dat alleen genade. Maar eigenlijk gebruikt God altijd mensen. En dan zeg ik tegen de ouderen, hoe belangrijk is het voor jonge mensen dat er ouderen zijn waar jonge mensen een voorbeeld aan kunnen nemen. Natuurlijk, iedereen heeft zijn fouten en gebreken. Maar dat het zo bij je ligt. Ja, maar als dat een kind van God is, zo wil ik het ook zijn. Zou ik u zo mogen leren kennen, zo geef ik deze voorbeeld ook door. Voorbeelden zijn er om van te leren, joh, zo kan het dus. Op ons noodgeschrei doet de Heer grote wonden. Dit moeten we wel beseffen, dat in deze bedeling, ook als God machtig in een gemeente of in een kerk werkt, blijft alles ten dele. Dat moet je nooit vergeten. In de ene gemeente is meer geestelijk leven dan in de andere, soms veel meer geestelijk leven. Maar volmaakt is het nergens. En waarom noem ik dat? Wel, als je terugdenkt aan de beden van de profeet, en het gaat vervolgens om de verhoring ervan, dan is er één ding en dat moet nog gebeuren. Christus is geboren in Bethlehemstal, is gestorven op Golgotha's heuvel, is opgestaan uit een dood, is de hemel gevaren. Wat moet er nog gebeuren? Dat hij wederkomt. En dan wordt de hemel voor de laatste keer gescheurd. En dan zullen de bergen echt wegsmelten. Bergen zullen vlieden. Bergen zullen wijken, heuvelen wankelen. Dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop vrede en gerechtigheid wonen zal. Dan komt er een gemeente zonder vlek en zonder rimpel. En dan zal er een gemeente zonder vlek en rimpel zijn. Maar dan is ook het heden der genade voorbij. Laten wij vragen of de Heer in het heden der genade zijn kerk tot bloei mag brengen, dat wij een levend lid van zijn kerk mogen zijn. En dan is het God des levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw oog in uw huis, uw naam verhogen? En nu wil ik nog één ding doorgeven. Dan zijn we weer bij onszelf persoonlijk. Ik stond in mijn eerste gemeente. En ik had een kennis uit Wales op bezoek. Die overigens heel goed Nederlands sprak. Want dat had hij in de Tweede Wereldoorlog geleerd. Op Nederlandse koopvaardijschepen. Hij was de zondag over bij ons. En mijn buurman, een godvrezende man. Die kwam na afloop van de tweede dienst met zijn vrouw koffie drinken. En die vraagt aan die man uit Wales. Werkt de Heer nog in Wales? Nou, dat was een goede vraag natuurlijk. En ik zal het antwoord nooit vergeten. Hij zei, hier zit het bewijs. Ik ben het bewijs dat God in Wales werkt. Want eerst was ik blind en nu mag ik zien. Eerst was ik dood in zonde en misdaden en uw leven medelevend gemaakt met Christus. En nou, ik heb vragen, u zei, die werkt God hier in zwarte brokettenschuur. Nou, het is een gezegende avond geworden waar de Heer in het midden was. En waar betuigd mocht worden, hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Nou, daar moeten we naar uitzien. Dat tot de gemeente mag stempelen in onderlinge gesprekken en ontmoetingen. En als God werkt, wie zal dan keren? Dat geven de Heere. Amen. Wij gaan zingen van de 74ste psalm. En wel daarvan de verse 13. Even kijken. De bedoeling is 12. Ik heb misschien 13 opgegeven, maar de bedoeling is 12. De verse 12 en 19. 12 en 19. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heer, en beschouw en denk vastgestaan verbonders. De verse 12 en 19 van Psalm 74.
Thank you.
zingen nog Psalm 2, de versen 7 en 8. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen. 7 en 8 van Psalm 2.
Thank you.
binnen en ontvangt de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.